Als je zo een beetje luistert in de pauze, dan zitten hier wel heel veel gevoelige mensen. Mensen die graag iets willen ervaren en willen voelen. En dominee, hoe ervaart u dat dan? Dat hebt u dan zeker niet. Dus ervaring is schijnbaar wel heel belangrijk in het leven van mensen. En ik denk ook dat het wel waar is, want wij zijn mensen, we zijn geen computer. En we zijn niet van steen. Dus in het gewone leven ervaren we ook liefde. Hè? Ervaren we ook geborgenheid en zoeken we ook contacten met elkaar. Dus de kern van de Bijbel is ook Gods verborgen omgang vinden. Dus dat ervaren Bijbels is, dat ben ik ook van harte eens. Maar mensen die bijvoorbeeld tot ontdekking komen, dat het evangelie ook tot hun komt, geloven dat pas als ze iets voelen, als ze iets ervaren. Want ze vinden, als je het dan ervaart, dan is het echt. En ervaar je het niet, dan zijn ze bang dat ze zich bedriegen. Ja toch? Zo is het toch of niet? En dit is een hele verkeerde gedachtegang, hè? Want je gaat de waarheid afhankelijk maken van hoe je dingen voelt en hoe je dingen ervaart. Dus ervaring is wel onmisbaar en ervaring is heel menselijk, maar als de ervaring een soort kenmerk gaat worden, dat bijvoorbeeld het woord waar is, dan doe je echt iets verkeerd. Ik heb geprobeerd om vanavond je te laten zien dat het woord tot jullie allen komt en dat de Heere Jezus zich openbaart in het woord en dat hij in dat woord tot je komt. Misschien zeg je wel, dat voel ik zo niet. Ik voel nog zoveel zonde. Ik voel me eigenlijk nog zo ongeschikt. Kan allemaal zijn, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, is het waar? Is het echt waar dat Christus Jezus in de schrift ook tot mij komt? Dat is een weten. Dat is niet een voelen. Dat is een weten. Dat je door het woord, nou komt het door het woord en door de Heilige Geest overtuigd wordt dat het woord waar is. Dat is nodig. Dus geloof is iets heel wat anders dan voelen. Geloven is weten dat het woord waar is. Dat is het woord. Dus ik zeg vaak wel eens tegen de Heer, want jullie denken dat ik elke dag heel veel voel. Nou, ik voel ook heel veel. Maar soms ook het tegenovergestelde. En dan moet ik soms zeggen, Heer, ik weet dat uw woord waar is. Ik weet het. Ik voel het niet. Ze zeggen van binnen zelfs dat het niet waar is, maar ik weet toch dat uw woord de waarheid is. Dat wil de Heere ons leren. Leren om te vertrouwen op het woord. En daar zijn we natuurlijk, sommigen zijn daar heel bang voor, want die zijn bang dat het in hun hoofd zit. Dat ze wel weten, maar dan noemen ze dat een historisch geloof. Dat is een geloof wat je met je verstand toestemt. En daar waarschuwt de dominee natuurlijk elke zondag voor. En die zegt, pas op hoor, dat het geen historisch geloof is. Want heel veel mensen bedriegen zich voor de eeuwigheid. Want ze, nou, zo word je ook in een bepaalde zin bang gemaakt dat je het alleen met je verstand doet. Nou, dan mag je ook best wel in een bepaalde zin voorzichtig mee zijn. Want het kan alleen in je verstand zitten. Maar pas op dat je niet doorslaat. Dat je zegt, ja, maar het is afhankelijk van wat ik voel. Dus wat wil ik eigenlijk zeggen vanavond? Komen de beloften van het evangelie ook tot jou? Ja of nee? En als jij dan zegt ja, dat voel ik zo niet. Dan zeg ik met een gevoel van jou, daar heb ik eigenlijk niets mee te maken. Want dat deugt niet. Je bent een verdorven mens. Jouw gevoel klopt helemaal niet. Dat is geen maatstaf. Het woord is de maatstaf. Hier heb ik heel lang over moeten doen door Gods genade. Om dit geheim te ontdekken. Dat het woord betrouwbaar was. Ik wilde zelf betrouwbaar zijn. Ik wou er zelf een vertrouwd gevoel bij hebben. Maar wij moeten door de Heilige Geest leren, door de prediking van het woord, door het lezen van het woord, dat het woord de waarheid is. En dat je je vinger bij het woord leert leggen en zegt, Heere, hier staat het. Natuurlijk. Als dat geloof door de Heilige Geest gaat werken in je leven, dan wil je er ook iets van ervaren. En dan ga je er ook iets van ervaren. Goed, dus dat wou ik even vooraf eigenlijk een beetje kwijt. Openbaart de Heer Jezus zich door middel van een schriftgedeelte, een tekst die bijzonder tot jou spreekt. Kijk, dit is ook zo'n vraag, hè? Even kijken hoe ik dat moet gaan zeggen van, ik zit in de kerk en ik denk, ja, het moet wel tot mij persoonlijk gezegd worden. Dus ik ga luisteren of dat de Heer iets tegen mij zegt. Of ik verlang dat de Heer iets tegen mij zegt. Of met Samuel, spreek Heer, want uw knecht hoort. Dat je verlangen heeft dat het woord tot jou komt en dat het iets persoonlijks mag zijn, dat je ook echt mag weten, het is ook echt voor mij. Nou, dat is op zichzelf denk ik helemaal geen, dat is een goede houding om zo naar de kerk te gaan. Heren, spreekt, want uw knecht hoort. Zo kunnen er wel eens bijzondere plaatsen in de Bijbel zijn die zo radicaal en zo krachtig tot je komen, die vergeet je nooit meer. En dat je mag zeggen, als later het gevoel weg is, dat je toch mag zeggen, die teksten, die hebben in mijn leven heel veel betekend. Want daar heeft God gesproken tegen mij. Door dat woord. Die dominee stond daar voor 500 mensen, maar dat woord kwam tot mij. Ik geloofde toen door de genade van God, dat de Heer tot mij sprak door die tekst. Nou, dat is heel bijzonder als je dit, maar ik zal je vast even voorbereiden, dit gebeurt niet elke dag. Dat is maar waar. Toch als je nou geloof mag beoefenen door de genade van God, dan durf ik ook te zeggen, heel die Bijbel is voor jou. Al de beloftes in de Bijbel, die zijn voor al de kinderen van God. Dus als je mag weten dat je een kind van God bent, moet je dan overal een bijzondere tekst voor krijgen? Nee, want al de beloftes, moet ik het erbij zeggen, zegt Philemon, Abraham is een redelijke godsdienst. En dan zeggen mensen, oh, als hij het zegt, nee, nee, het woord zegt het. Dat al de beloftes in Christus Jezus ja en amen zijn. Alleen, ook al ben je een kind van de Heere, dan kun je er niks mee. Je kunt het lezen, en je leest het nog een keer, en je leest het nog een keer, en dan zeg ik wel eens, Heere, het blijft zo krachteloos. Ik zie er naar uit dat het woord kracht doet. Nou, dat doet het niet elke dag, in mijn leven tenminste niet. Ik lees elke dag het woord, en ik eet het op en ik drink eruit. Het is mijn eten en mijn drinken. Maar er gaat niet elke dag evenveel kracht van het woord uit. Toch weet ik dat het woord waar is. En dat de Heer tot mij spreken wil door het woord. Dus je mag best naar bijzondere teksten staan. Staan in de zin van verlangen dat de Heer krachtig tot je spreekt. Zeker in bijzondere situaties. Als je op kruispunten staat, als je voor beslissingen staat, dat je zegt, Heere, wijs mij de weg door het woord, dan heeft de Heere wil door het woord, door teksten, door schriftgedeeltes, door de prediking, door het lezen, door je dagboek heen, wil de Heere je de weg wijzen. Daar ben ik van overtuigd. En de ene keer krachtiger en sterker. Dus dat even over dat God spreekt tot je door middel van het woord. Voldoende of niet voldoende? En je mag gerust vragen. Je mag ook zo gewoon reageren hoor. Als je, ja.
Het was niet mijn vraag.
Nee.
Maar kunnen wij niet als we op kruispunten staan en we vragen de Heer de weg, dan toch een tekst denken van nou dat, ja, dat staat in het woord, dus dat is waar. En dat denken we dan dat het van de Heer is, maar arglistig is ons hart. Dan is het onze weg die we zelf gaan willen, dat niet Gods weg is, maar dat die tekst past daar wel bij.
Oké. Nou, u zegt het gelukkig heel duidelijk hoe het zit, want dit is, u doet nu zelf een tekst pakken, zegt u al.
Ja, door je in de grond
En u zegt er al een heel verhaaltje bij, want dit is niet de taal van het geloof. De taal van het geloof stelt deze vragen niet meer. Als het geloof er is, dan mag je je verlaten op het woord. Dan kan het later nog wel eens aangevochten worden en bestreden. En dan kan de weg soms ook nog anders gaan dan dat je dacht. Maar wat is nou het verschil van dat je een tekst pakt, of dat je een tekst zoekt, en dat je denkt, nou, dat past wel een beetje bij mijn situatie, dus zo zal het wel gaan.
Ja, maar is dat nou even, als je nou naar de kerk gaat, je gaat binnen toch, en je vraagt de Heer, wat is de weg?
Ja.
En je krijgt daar, je hoort een tekst wat de dominee zegt.
Ja.
Dan denk je, nou, dat is de weg, dus, ja. Want dat is bij de wet.
Nou, dan kan dat inderdaad een woord van de Heer zijn, die gepast is bij uw situatie. Ik zou alleen zeggen, ik weet natuurlijk niet precies wat u bedoelt concreet, en dat hoef ik ook niet te weten, maar iets wat van de Heere is, dat bevestigt hij telkens weer. En kijk, dat wij soms wel eens een verkeerde invulling ergens op maken. Ik zou me niet vertellen hoeveel keer het in mijn leven gebeurd is, want dan neemt u mij niet meer serieus. Want ik ben mens. En ik heb door zulke dingen moeten leren dat ik niet te vertrouwen ben. En u zou zeggen, dat moeten we allemaal leren, maar dat doet echt heel veel pijn. Dat je arglistig is je hart. Je trekt dingen naar jezelf toe waar God later van zegt, dat heb je gestolen. Dus dat is heel pijnlijk, want soms gaat heel je bekering ondersteboven. Want ik heb wel eens gehad dat iets niet uitkwam waar ik echt van dacht dat het van de Heere was. En dat ik zover kwam dat ik zei, Heer, als dat niet waar is, is er nooit wat waar geweest. Ken je dat? Dat is niet tot je eer, maar dan word je zo in een hoek gedreven en dan word je zo aangevochten en zo, dat ik echt ging twijfelen omdat het niet ging zoals ik dacht dat het moest gaan. Maar later liet de Heer mij zien dat ik zelf dingen naar mezelf had toegetrokken, wat niet van de Heer was, en dat ik om eigen schuld in die valkuil gevallen, wil daarom mijn voet voor wankelen behoeden. Of dat mijn voet niet uit zou glijden. Dus als je ook iets zelfkennis krijgt, en als je iets van de Heer Jezus leert kennen, leer je ook iets van jezelf kennen. En, nou goed, dus dat zijn de twee kanten van de medaille.
Hè? Maar dan ook nog, de ene dominee legt een tekst op die manier, de nadruk een beetje daar, en de andere dominee dezelfde tekst daarna.
Oké, okay. En welke dominee heb je dan gelijk? Oké.
Daarom is de hart die dat vindt.
Maar dit is ook al zoiets, hè? Ik ben zelf dominee, dus ik kan het zelf dan, trouwens, ik voel me helemaal geen dominee, hoor, maar... Hoe moet ik dit nou even uit gaan leggen? Zolang als wij nog zeggen, de dominee zegt, hè? Dan hebben we het niet goed begrepen. Echt. Ik weet dat een dominee veel kan betekenen in je leven, maar dan moet je ook weer sterven aan die dominee. Want God verdraagt het niet als je het van een mens verwacht. Echt waar. Ik heb ook een dominee in mijn leven gehad. En ik heb met hem geen vier keer in een week naar hem toe. Ja? En ik deed alles met hem. En we waren broeders. En er gebeurde iets. En ik heb hem nou al, misschien al 8 jaar niet meer gezien. Ja? En als hij me tegenkomt, dan draait hij zijn rug om als hij mij ziet. Begrijpelijk. Want ik ben maar hervormd. En ik bedoel het echt heel serieus. Ik heb hierom gejankt. Want hij was een vader voor mij. En ik heb gezegd, Heere, waarom moet ik hem nou kwijtraken? De Heere, die heb ik nodig geacht dat ik los van hem gemaakt werd, omdat ik genoeg zou hebben aan Christus en aan het woord. En dat is een pijnlijke les, en zo heb ik heel veel vrienden moeten kwijtraken, omdat het mij schijnbaar niet toevertrouwd is, want dat we te veel gaan hechten aan elkaar. Dat wil niet zeggen dat je geen vrienden mag hebben, maar ga er wel voorzichtig mee om. Ga niet steunen op vlees en bloed, zegt de Bijbel. Want het gaat om één ding, dat je leert steunen op het woord. Toch ben ik een vriend en een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Oké? Nog meer vragen?
Maar dominee, dat is natuurlijk voor jongeren met name heel moeilijk. Want op internet lezen ze dit. En op school horen ze dat.
Ja.
En dan komen ze een boek en is daar weer iets anders in. En je kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen. Dat probeer ik op school ook wel te zeggen. Van, je moet de Bijbel lezen.
Ja.
Maar voor hun is dat best wel moeilijk.
Ja, dat is ook zo.
Welk advies zou je hun mee willen geven?
Ja. Ja, er zit natuurlijk een heel gemengd gezelschap hier, hè? Maar ik was vanmorgen, dus je doet het niet om iemand te kwetsen of zo, hè? Maar gewoon om even een praktijkvoorbeeld te noemen, hè? Vanmorgen was ik bij iemand en die dacht dat hij zich over moest laten dopen, hè? En die had een kindje gekregen en die zei, kinderdoop, dat staat niet in de Bijbel. Maar toen ging ik eens luisteren naar die jongen, gewoon, ik kwam niet om hem te overtuigen. Ik kwam ook niet om hem op het matje te roepen. En ik kwam ook niet om te zeggen dat hij dwaalde. Want wie ben ik? Wie ben ik? Maar ik dacht gewoon eens luisteren. En ik ging naar die jongens luisteren. En ik liet hem praten en praten. Ik dacht, het lijkt wel huspot. En ik zei het ook gewoon. Ik zeg, joh, pas op, want je wordt straks niet goed in je hoofd. Hij haalde er van alles erbij om te verdedigen tegen mij dat kinderdoop niet goed was en dat het volwassendoop moest zijn. Maar ondertussen had hij het over Hebreeën, over het verbond en een oud verbond en een nieuw verbond. Ik zeg, joh, maar eens luister, ik ga proberen jou een paar dingen te zeggen en dat moet je me bij de Heer eens brengen, want het gaat helemaal bij jou niet om de doop. Want je gebruikt de doop wel, maar je hebt heel veel andere vragen waar je gewoon niet uitkomt en je maakt er gewoon een rommeltje van. Nou, zo probeer ik wel eens iemand weer terug te werpen, want ze worden inderdaad soms gehersenspoeld door vrienden, door wat ze op internet zien, wat ze om zich heen horen. En daar kun je mensen niet tegen beschermen, daar moeten ze doorheen, daar heb ik ook doorheen gemoeten. Ik heb ook op gezelschap gezeten, ik heb ook bij evangelische gezeten, ik heb ook bij de Pinkstergemeente gezeten, overal op zoek naar de waarheid. Ik heb ook moeten leren... om te sterven aan dingen, leren om de weg van het woord te vinden. En dat kun je jongeren niet voor beschermen. Daar kun je ze niet tegen. Ze moeten allemaal, die echt serieus door de Heilige Geest worden aangeraakt, die gaan zoeken. Kan niet anders. En daar is de traditie niet meer vanzelfsprekend. En die willen alles ontdekken. En die willen alles uit het woord weten. En die willen alles door het geloof weten. En dat is een goede zaak. Maar je komt gewoon op dwaalwegen terecht. Dat is niet uit te sluiten. En daar staat de Bijbel ook vol van. Maar God zou je toch leiden op de weg die hij wil dat je gaan zou. Dat klinkt misschien erg goedkoop, maar ik heb geen zwart-wit antwoord daarop. Maar ik denk dat het wel funest is als je achter internet gaat zitten en je gaat het woordje verbond intikken. En je denkt dat je zo dan wat te weten komt. Nou, dan kom je in het moeras van wat er allemaal te doen is in het kerkelijk en in het geestelijke leven in de wereld. Dus ik zal er maar heel voorzichtig ook wel mee zijn. En dat wil niet zeggen dat je in je traditie moet blijven hangen. Je mag best eens buiten de deur kijken, maar wees voorzichtig. Oké? Ja, dat mag.
Ik merk in mijn leven wel dat je eigenlijk niet op God wacht, zeg maar. Maar dat je dan zeg maar eigenlijk iets verlangt van God, of dat je dat merkt dat God in je leven is, en dat je eigenlijk dat je dan vraagt, maar die dan gelijk weer het volgende bij neerlegt. Dat je God eigenlijk de tijd geeft en
Okay. Zich
openbaar of te antwoorden.
Omdat je zoveel verwarring hebt, bedoel je, of zoveel vragen?
Dat je gewoon zo druk bent.
Okay. Maar druk waarmee? Oké, ja.
Dat je God ook daar moet nemen om het te laten zien.
Ja.
Het is dat waar ik zelf.
Ja.
Ik weet niet internet, hè.
Dat is het oude, dat moet net vast, hè.
Ja. Maar jezelf beschermen gewoon tegen. Niet isoleren is natuurlijk de andere kant weer, hè. Je opsluiten. Dat zou ik soms ook wel eens willen, maar dat kan natuurlijk niet. We staan in de wereld en ik moet soms dingen doen voor onze jongeren, voor de catechisanten bijvoorbeeld, wat voor mij echt niet hoeft, maar we staan nog eenmaal in 2000, in deze tijd waarin we staan.
Maar wanneer dan vraag ik God, zeg maar, of je u preekt voor het en vraag God of dat door dat werkt hier.
Oké.
Want dan heb je eigenlijk ook gelijk de volgende
Oké. Dat het een over het andere heen duikelt en dat er geen tijd meer is om stil te zijn en te wachten. Totdat de Heilige Geest je ook dingen duidelijk maakt. Maar dat dwingen, zeg maar, van die jongen vanmorgen ook. Ja, ik heb God gebeden om antwoord en ik heb geen antwoord gekregen, dus het klopt niet. Zo, hè? Of ik heb God gebeden van, ja, Heer, als het uw weg niet is, moet u het maar afbreken. Maar God breekt het niet af, dus het is zijn weg. Nou, dit zijn echt hele gevaarlijke uitspraken, want dan ga je aan God vertellen hoe hij het moet gaan doen. Maar jij moet niet aan God vertellen wat hij moet gaan doen. Jij moet leren wachten en leren luisteren in afhankelijkheid wat de Heer tot jou te zeggen heeft. En dan kun je nog eens een keer een slippertje maken, hoor. En een keertje over de kop gaan met je eigen. En toch dat je achteraf mag zeggen, mag ik het zeggen, het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Hoeveel pijn dat het ook deed, hoezeer dat het ook gedaan heeft, hoe diep dat de wond ook was. Maar door vallen en opstaan, leer je toch de weg van God te bewandelen. Ga niet zonder lijden. Ga niet zonder kruis. Ga niet zonder verdrukking. Ga niet zonder tegenslag. Ga niet allemaal met vriendelijke gezichten. Ga soms met vijandschap gepaard. Met afgunst enzovoort. Dat is wel de Bijbelse weg om je dingen te leren. Oké. Dan gaat hij hem ook al dwingen. Ik zeg, nu ga jij mij ook al dwingen. God de Vader, de Heer Jezus, verschillende personen, tot wie moeten we nou bidden? Die heeft gezegd, ik kan het niet begrijpen. Nou goed, dus ik ook niet. Ik begrijp het ook niet. Als jullie vragen van, leg het eens uit met uw verstand. Begrijpt u het? Dan zeg ik nee, in die mate begrijp ik het ook niet. Ik ken nog maar ten dele. Ik voel me eigen nog een hele kleine jongen. Ik ben 53 en ik moet anderen onderwijzen, maar soms zeg ik wel eens, heren, mag ik zelf leerling zijn? Want ik moet nog zoveel leren. Maar ik geloof wel, als je de Heer Jezus leert kennen en als de Heilige Geest in je werkt, dan krijg je een soort onderscheiden kennis. Ik heb het wel eens meer hier gezegd. Toen mijn moeder mij leerde bidden, toen zei ze, je moet maar tegen de Heer bidden. En vraag maar aan de Heer om een nieuw hartje. En toen vroeg ik later, hoe zit het dan met de Heer Jezus? Ze zegt, die is voor Gods kinderen, daar mag jij niet toe bidden. Jij mag wel tot de Heer bidden. Toen dacht ik, wat gebeurt er nou, hè? Nou heb ik 25 jaar tot de Heer gebeden. Maar wie bedoelt ze nou eigenlijk? En dan blijkt dat mijn moeder dacht dat je wel rechtstreeks tot God mocht bidden, maar niet met de Heer Jezus in je mond mocht komen, want dat is alleen maar voor kinderen van God. Hoe leert de Bijbel het ons? Nou, ik heb net die tekst al gezegd. Een van de mooiste teksten op dat gebied in de Bijbel. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Dus wat zegt de Heer Jezus? Mijn Vader in de hemel. Er is niemand die tot mijn Vader kan komen dan door mij. Dus als jullie bidden tot God in de hemel, dan durf je toch zeker niet rechtstreeks tot God te gaan. Dat durf je toch niet zeker? Want weet je wie God is? Een verterend vuur waarbij niemand wonen kan. Dus je hebt de Heer Jezus nodig om tot God te kunnen gaan. Ook in je bidden. Dus als het gaat over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan leert God je dat je niet tot God de Vader zomaar kunt gaan. Ook niet als je een kind van God bent. Dat kan alleen maar door de Heer Jezus Christus. Door de naam van de Heer Jezus Christus bidden wij tot God in de hemel. En daarom kun je zonder de Heer Jezus eigenlijk niet tot God bidden. Als de Heer Jezus zegt, onze Vader die in de hemelen zijt, hè, uw naam wordt geheiligd. En wij denken dat we dit zo rechtstreeks, zomaar tot de Vader kunnen bidden, buiten de Heer Jezus om, dan begrijp je nog niet zoveel van het Koninkrijk van God. Ik zeg het nu even heel voorzichtig. Maar ik zou het nog iets scherper willen zeggen, maar wel heel liefdevol. Als de Heer Jezus in je gebed niet voorkomt, Of hooguit als een sluitstuk aan het eind van je gebed. Dan heb je volgens mij nog weinig kennis van wie God is. Ik hoor wel heel vaak, en dan luister ik wel eens naar dominees en dan preken ze. En dan hoor ik één keer de naam van de Heer Jezus in de preek. En dat is aan het eind van hun gebed. Om Jezus wil. Amen. Dan denk ik, wat erg, hè. Wat erg. Dat je zonder de Heer Jezus zijn naam te noemen, kan bidden, kan preken. Hij is de spil waar het om draait. Buiten Christus is er geen leven. Daarom moet de Heer Jezus gepredikt worden, want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hoe durven we tot de Heilige te gaan? Hoe durven we te bidden tot God te rechtvaardigen buiten de Heer Jezus om? En dat wil de Heer hier vanavond ook duidelijk maken. Dat je mag weten, dat je Hem mag kennen en vrijmoedigheid mag hebben om tot God te gaan om Christus wil. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En zo leer je op Gods tijd ze alle drie lief hebben. En leer je ze alle drie kennen door de Heilige Geest. Nog 2 minuten heb ik, hè? Oké. Hoe kan ik een God liefhebben? Die vraag wou ik nog even behandelen. Hoe kan ik een God liefhebben over wie ik zoveel vragen heb? Bijvoorbeeld over kinderen die sterven. Laat ik het nog wat concreter maken. Een God die mij tegenslag geeft. Een God die een kind van mij afneemt. Hoe kan ik een God lief hebben als hij mijn vrouw vroeg heeft weggenomen? Hoe kan ik een God lief hebben die mij kanker geeft, toelaat dat ik dat krijg? Dit zijn natuurlijk hele heftige vragen. Ik zou ze niet durven te beantwoorden als ik zelf in mijn leven niet heel veel tegenslag heb meegemaakt. Dan had ik niet gedurfd om deze vraag te beantwoorden. Ik heb zondagmorgen gepreekt over Daniël en dit heeft mij heel diep geraakt. Mooi luisteren. Ik hoop dat dit ook een antwoord is op deze vraag. Als de 3 vrienden zeggen tegen Nebukadnezar dat ze niet zullen buigen voor het beeld in het dal van Dura, dan zeggen ze tegen Nebukadnezar of dat die God ons straks redt of dat hij ons niet redt, maar wij zullen niet buigen voor het gouden beeld. Dus toen heb ik gezegd, gemeente, of dat hij uw gebed nou verhoort, of dat uw vrouw gespaard blijft of niet gespaard blijft, of dat uw kind gespaard blijft of niet gespaard blijft. Maar mag u ook door genade zeggen, ik zal niet buigen voor het gouden beeld. Wat hij met mij doet, doet hij. Al laat hij mij verbranden in de oven, dan zal ik die God nochtans lief hebben. U hoorde het goed. Al zal ik verbranden in de oven, dan zal ik die God nog liever. Al zou hij mij doden, dan zal ik nochtans op hem hopen. Al zou hij mij zoveel verdrietige dingen laten meemaken, maar dan zal ik hem nochtans niet loslaten. Want ik heb hem niet lief, omdat hij goed voor me is. Maar ik heb hem lief, omdat hij liefde is. Omdat ik niet zonder hem leven kan. En of hij me nou zegent, of hij neemt de zegen van mij af, maar geef mij Jezus. Of ik sterf. En of hij mijn weg nou voorspoedig maakt, of dat hij mijn weg lastig maakt, vol met strijd en moeite, tegenslag, maar ik zal hem niet loslaten. omdat ik hem lief heb. Dit moet je jezelf eens afvragen. Waarom wil je de Heere Jezus volgen? Wil je dat omdat je dan denkt, dan word ik uit alle narigheid gered? Dan heb ik tenminste zekerheid dat. Of zeg je, wat die God doet met mijn leven, dat mag Hij uitmaken. Maar ik kan niet meer zonder Hem leven. Ik heb een God leren liefhebben die een kind van mij afnam. Dat is wat. Ik heb een zusje naar het graf gedragen. De liefste die er was op de wereld. God nam haar weg. Natuurlijk heb ik ook geworsteld en gevochten. Want het ging tegen mijn natuurlijke liefde en het ging tegen mijn vlees en bloed in. Maar God heeft toch mij ervoor ingewonnen dat ik het eens mocht worden. Dat Hij mocht doen met het zijne wat Hij wilde. En die God heb ik leren lief krijgen. En die God heb ik leren volgen door moeilijke en door gezegende wegen heen. En dat hoop ik ook van harte voor jullie allemaal. Het is zoiets wonderlijks om met Hem verbonden te zijn door een eenvoudig geloof. Ik kan het eigenlijk niet goed uitleggen. Maar het wil niet zeggen, als je een kind van de Heere bent, dat alles op rolletjes gaat. Ik zou bijna zeggen, het tegendeel is waar. Maar Hij laat het allemaal wel gebeuren ten goede voor je. Om je te vormen, om je te kneden, om je te knakken, om je te maken wat Hij ervan maken wil. En dan mag Hij doen, mag Hij dat doen met jou? Wat Hij goed voor jou acht. Dat wens ik jullie van harte toe. Oké. We zullen bidden danken. Barmhartig en genadige Vader in de hemel. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, komen wij tot u, tot de troon van uw genade. En om Christus wil hebben wij vrijmoedigheid om ons te buigen aan de voetbank van uw heilige voeten. Uw Zoon die aan uw rechterhand staat, door wien wij belijden dat wij kinderen en erfgenamen zijn van het eeuwige leven. Vader in de hemel, zie het werk van uw Zoon. Vader, hoor naar het gebed van uw lieve Zoon. Gedenk aan het werk wat Hij gedaan heeft. Wees ons genadig om Christus wil. Zo wil ik onze vrienden aan u opdragen. Jongeren en ouderen die vanavond hier samengekomen zijn om te horen wie u bent. Ik wil voor hen bidden die worstelen. En die zeggen, o God, hoe krijg ik er toch deel aan? Heere, geef mij armen om de Heere Jezus te omhelzen. Om hem aan mijn hart te drukken, om hem te kussen. Opdat ik mag weten dat hij ook in mij woont. Naar uw belofte, want u hebt het beloofd, die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dan kent u alle bezwaren. En dan kent u de worsteling van ons hart. Maar heimelijk zijn we zo vaak aan het vechten en aan het strijden. Omdat we denken dat we aan voorwaarden moeten voldoen. Maar om onvoorwaardelijk met vuile handen. Met een zondig hart. Met een biddeloos gebedsleven. Om nochtans te mogen geloven. Dat u vanavond zegt, zie, hier ben ik. En dat u vanavond zegt, kus de zoon. En hij zal niet op je tonen. Heere Jezus, kus ons. Dan zullen wij u kussen. Met die lippen die de zonde geproefd hebben. Met die vuile lippen kus de zoon. Mag dat, Heer? Besmetten we u dan niet? Heer Jezus, u hebt in uw woord gezegd dat u gekomen bent om u te laten verontreinigen, opdat wij rein zouden worden. Wat een wonder. De fariseer wordt geïrriteerd en geërgerd. Als een zondares hen aanraakt. Maar toen die vrouw u aanraakte, toen was u hartelijk verblijd. Want u nam haar onreinheid op u. En zij mocht rein naar huis. Misschien is er vanavond wel een vrouw die zich zo zondig voelt. En dat u vanavond zegt, hier ben ik. Leg het maar op mij. Dan mag je naar huis. Rein. In de ogen van mijn vader. Omdat ik jouw zonde aan het hout wil spijkeren. Laat zo de Heere Jezus in ons leven ons alles mogen zijn. Bedankt voor deze avond. Het lijkt nergens op. Er zat geen structuur in. Het klopte niet naar menselijke maatstaven. Toch hebben we het woord van u nagezegd en nagesproken. En ik geloof dat u daarom de dwaasheid der prediking wil gebruiken in levens van mensen. Ook van die man, van die jongen, van die vrouw en van het meisje. Uw naam tot eer, lieve Heer Jezus. U bent al mijn liefde waardig. Wees met die jongens, die leidinggevende meiden. Gedenk Barneveld. Gedenk de jeugd van Barneveld. Gedenk de jeugd van ons Nederland. Maar u zal ook gedenken aan uw Israël.